Hoofdstuk 9. Antwoorden op heel veel vragen. Waar waren we ook alweer gebleven? Vorige week heeft Piotr verteld wat het geheim was van Margarita. Ze had een relatie met een vrouw. Ze had een relatie met Evie, mogelijk haar leven lang. Daar zijn we gestopt. Maar ze was ook verliefd en later getrouwd met El Rubio. Daar begonnen mijn vraagtekens. Ik had er heel veel. En dat werden er in de loop van de week steeds meer. Mijn perspectief was verschoven. Ik had een aardige grootmoeder, maar door de informatie van Piotr zag ik haar nu opeens heel anders. Als een jonge vrouw die liep te worstelen. In een maatschappij die haar in een keurslijf probeerde te persen. Ik had met haar te doen. Ik wilde vooral meer over haar weten, over de periode voordat ze naar Spanje vertrok. Hoe kwam ze op het idee om naar Spanje te gaan, jaren later? Dit verhaal kon nog alle kanten op en ik had nog geen idee wat ik vandaag allemaal te horen zou krijgen. Wederom zaten we in de keuken. Ik op het ouderwetse gegoten granieten aanlegblad met de zwart-wit tegeltjes in de gootsteen. En Piotr stond nog koffie in te schenken toen hij al begon met zijn verhaal. Ja, weet je Floor, ik zie aan je hele houding dat je barst van de vragen en dat snap ik zo goed. Ik wist ook niet waar ik moest beginnen. Toen ik dit verhaal voor het eerst hoorde, snapte ik niet eens dat vrouwen van vrouwen konden houden. En dan toch met een man gaan trouwen en daar kinderen mee krijgen. Nou ja, en inmiddels terugkijkend snap ik dat iets beter. Het was gewoon een andere tijd. Kijk, Margarita en Evie waren een bijzonder stel. Als kleuters deelden ze al hun onvrede met de wereld om hen heen. Evie die gepest werd om haar uiterlijk en Margarita die in de past moest lopen met wat haar ouders wilden, maar dat consequent weigerde. Hoe de verdere stappen tussen hun zijn verlopen, dat weet ik niet precies, maar wat ik wel weet is dat ze elkaar door dik en dun steunden. Hun hele leven lang hielden ze intensief contact met elkaar. Margarita was sowieso heel loyaal aan mensen die haar heel dierbaar waren, want ook naar Helene, de moeder van de kinderen waar ze jaren op gepast heeft, was ze ontzettend loyaal. En dat was wederzijds. Ook met deze kinderen heeft ze contact gehouden. En met de juf die haar geholpen heeft op het internaat om brieven te schrijven aan Evie, heeft ze ook tot hoge leeftijd gecorrespondeerd. Bij degene die haar in haar waarde lieten, liet ze zich zien zoals ze was. Aan hen was ze hondsloyaal. En dat gold ook voor El Rubio, of Ruby, zoals zij hem noemde. Al vanaf het eerste moment dat hij echt contact met haar maakte, had hij respect voor haar. Toen hij haar wilde helpen op de kade, toen weigerde ze dat. Hij glimlachte, boog naar haar en wenste haar een prettig verblijf in Spanje. En met die actie deed El Rubio iets wat Margarita tot op dat moment niet kende. Een man die haar als vanzelfsprekend in haar waarde liet. Ze was gewend dat mannen niet naar haar luisterden en zonder overleg gingen handelen. Het waren die negatieve ervaringen met mannen die er ook toe hadden geleid dat Margarita wegvluchtte van Jamaica. In Kingston leefde Margarita een redelijk gelukkig leven bij het gezin waar ze voor zorgde en had ze natuurlijk wekelijks ontmoetingen met Evie. En voor haar was dat prima zo. Ze had voor haar gevoel voldoende bewegingsvrijheid bij Helene. Ik weet overigens niet of zij ooit een relatie hebben gehad, maar ik weet wel dat Helene Margarita haar hele leven lang geholpen heeft. En zo heeft ze Margarita materieel gesteund in de periode dat Margarita naar Spanje vluchtte. Want die rust in Kingston, die was relatief. Op de achtergrond, steeds meer naar de voorgrond, kwam de zorg van haar ouders. Die wilden dat Margarita ging trouwen. We hebben het over 1937, Margarita was toen 22 jaar. Op zich een logische gedachte, gezien vanuit het perspectief van die ouders. Die bleven proberen om Margarita keurig in het pad te houden. Zij waren het die geregeld jonge mannen uit welgestelde milieus haar richting opstuurden. Of die nodigden dan, zonder dat te zeggen, jongens uit terwijl Margarita op bezoek kwam. Dat leverde zeer ongemakkelijke situaties op, want Margarita wilde niet de kant van het huwelijk op. Margarita was begonnen met hulp van Helene en van haar oude Engelse juf om een school te vinden waar ze opgeleid zou worden tot lerares. En een man was wel het laatste waar ze aan dacht. En dat hele project was rond toen Malik verscheen. Nou, toen ze dit verhaal ooit aan Anna vertelde, toen kon ze erom lachen. Malik betekent ook zoiets van koning of zo. En zo scheen hij zich ook te gedragen. De ouders van Margarita waren helemaal weg van hem. Hij kwam uit een goed milieu en was hoog opgeleid en hij zag er mooi uit. En hij was vanaf het eerste moment dat hij Margarita zag helemaal weg van hem. Kortom, wat zou er mis kunnen gaan? Nou ja, alles wat mis kon gaan, dat ging mis. Malik was bij haar ouders toen ze daar aankwam. Zij was eigenlijk al onderweg naar Evie. Ze miste Evie, want er was al 3 weken geen persoonlijk meer contact meer geweest. De bezoek aan Evie, dat mocht niet doorgaan, want deze man was speciaal voor haar gekomen en wilde niet slecht iets drinken met haar ouders, maar ook een wandeling maken met haar in het parkje achter het huis. Nou, bozer kon je Margarita niet krijgen, maar op Malik werkte dat heel anders uit dan je verwachten zou. Hij was gewend dat meisjes zich heel bescheiden opstelden. En Margarita's gedrag trok hem enorm aan. Eindelijk moest hij moeite doen voor een meisje en niet zomaar een. Dus, galant als hij dacht te zijn, bewoog hij gelijk mee toen ze in het parkje wandelden. En Margarita zei dat ze hem heel aardig vond, maar haar vriendin helaas voorging en weg was ze. En hij bleef verzoeken doen om haar te kunnen spreken met haar ouders erbij of bij haar zus. De meeste jonge mannen waren al lang afgehaakt bij Margarita's afwijzende gedrag, maar Malik die zette door. Alles, werkelijk alles heeft hij in het werk gesteld om haar te krijgen en uiteindelijk leek het hem dat ook te lukken. Ja, iedereen om haar heen had een man, ook Helene en natuurlijk Evie met wie ze dit besprak. Hoe zag ze de toekomst? Eigenlijk was het heel simpel. Margarita wilde de baas zijn over haar eigen leven. En dat is ze gaan bespreken met Malik. En die leek daar open voor te staan. Kortom, de toekomst die leek rooskleurig. Totdat er een huwelijksdatum kwam. En alle voorbereidingen werden getroffen. Toen verscheen haar schoonmoeder voor het eerst echt in beeld. En die ging zich steeds meer bemoeien met haar aanstaande schoondochter. En die druk die werd steeds groter en groter. En Margarita moest stoppen met die opleiding en zich gaan gedragen als de vrouw van Malik. Kortom, Margarita werd wederom in een vorm geperst. En Malik, ja, die liet dat gebeuren. Op een avond, vlak voor het huwelijk, is ze gaan praten met haar Engelse juf. Want die was de enige die ze kende die niet getrouwd was. En die Engelse juf die schetste geen ideaalbeeld. Maar het werd Margarita wel duidelijk dat niet trouwen toch veel beter bij haar paste. Tegen Anna heeft ze jaren later verteld dat toen ze naar huis liep, ze alleen maar dacht, ik moet hier weg. Ik moet hier zo snel mogelijk weg. Ze besefte dat ze haar leven lang al de ruimte wilde hebben om te doen wat ze fijn vond. En nu kreeg ze die toch opnieuw niet. Alleen maar weg wilde ze, ook al kwetste ze daar vast allerlei mensen mee. Maar die mensen die kwetsten haar ook. Het was Evie die haar steunde om niet het huwelijk in te stappen. En zij sprak uit ervaring, ook al betaalde Evie daar een hoge prijs voor, toen Margarita echt wegging. En het was Helene die haar hielp om weg te komen. Want die regelde voor Margarita een plek op een boot naar Engeland. En zo vertrok Margarita slechts een paar dagen voor haar trouwen in 1938 met de boot naar Engeland. En dat was een hele grote stap, zo'n reis duurde ongeveer een maand. Kiezen voor haar eigen pad voelde als een goede stap. Ook al liet ze degene die haar dierbaar waren achter in Jamaica. En wat stond haar te wachten in Engeland? In die maand drong het in Jamaica wel door dat ze vertrokken was. En ook nu zette Malik, samen met de ouders van Margarita, alles op alles om haar weer terug te halen. Ja, Margarita was zich van geen kwaad bewust totdat ze op de kade in Engeland politiemannen zag staan. Met hulp van een matroos die ze had leren kennen, wist ze ongemerkt van boord te gaan en zocht ze heel snel een schip wat haar verder zou brengen. Diezelfde avond vertrok er een boot naar Spanje. Ook toen had ze geen idee wat er te wachten stond. Maar de reis over de oceaan had haar ondertussen wel gesterkt in haar keuze. Ze had zich zonder problemen staande gehouden. Maar ja, of dat zo zou blijven. Piotr zuchtte eens diep. Hij wist hoe hij een verhaal moest vertellen en ik ging gewoon aan zijn lippen. En ik dacht, mooi, we gaan de volgende keer verder in die Spaanse havenstad. En toen ik naar huis fietste, besefte ik dat ik op de meeste vragen wel antwoord had. Maar toch bleef het knagen hoe die twee de eerste maanden van hun relatie hadden doorgebracht. Hoe open waren Margarita en El Rubio bij elkaar? En wat wist Piotr hierover?